willen ons samen zijn plaatsen onder Gods zegen, onder zijn leiding. Hij is hier vanmorgen in ons midden. En we spreken uit, onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen. En die de maker is van jouw leven. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van onze Heere Jezus Christus in en door de blijde en troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil heel graag zo aan het eind van de eerste maand van 2017 u vanmorgen bemoedigen. Het thema voor de dienst luidt: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik wil straks met u in de centrale schriftlezing naar Romeinen hoofdstuk 8, waar we op een geweldige wijze bemoedigd worden als het gaat om de zekerheid van het geloof. Thema: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als openingstekst wil ik heel graag met u lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, versen 39 tot en met 40. Er ligt weer een nieuw jaar voor u. En wij weten niet wat het allemaal gaat brengen. Bij God is het bekend. Voor de jonge mensen misschien wel een examenjaar. Spannend. Misschien ben je wel benieuwd hoe je verkering gaat lopen dit jaar. Of je een baan gaat vinden. Voor de oudere mensen, wat zal het brengen het nieuwe jaar? Misschien moeten we wel afscheid nemen van sommigen. Maar God wil dat wij zeker zijn van zijn onvoorwaardelijke liefde. En de zekerheid dat we geborgen zijn in zijn handen. Johannes 6 spreekt er ook over. Johannes 6, vers 39 en 40. En ik lees het u voor uit de NBG 1951. Johannes 6, vers 39. Dit is wat er staat. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft niets verloren laten gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer Jezus, dank u wel dat u 2000 jaar geleden naar deze wereld kwam. Als een dienstknecht. Dat u de glorie van de hemel achter u hebt gelaten en inderdaad een dienstknecht werd. Dat u uw leven hebt opgegeven, hebt losgelaten voor ons. Dat u het losgeld voor ons leven hebt betaald. En dat wij schuldloos voor uw Vader en onze Vader mogen staan, ook op dit moment. Dank u wel dat niets ons kan scheiden van die geweldige liefde. En ik wil zo bidden, Heer, voor mijn broers en zussen hier in de schuilplaats in Enschede en de plaatsen hieromheen. Bevestig ons, Vader. Laat ons opnieuw weten hoe ongelooflijk groot uw liefde voor ons is en dat niets ons daarvan kan scheiden. En wanneer het nieuwe jaar misschien schokken gaat teweegbrengen in jouw leven, dingen die je misschien nu nog niet kunt voorzien, laat God je dan bemoedigen. Want Hij die in jou een goed werk is begonnen, zal dat voleindigen. Hij zal dat doen. De Heer Jezus staat garant voor jou. Heer, en zo willen we deze dienst ingaan in die zekerheid van het geloof en de blijdschap die dat met zich meebrengt. Zegen ons, Heer, wanneer we zingen. Zegen ons wanneer we luisteren, wanneer we bidden. Laat het zijn, Vader, voor uw glorie. En we bidden dit in de naam van de Heer Jezus, onze Heiland, onze gids, onze vriend, in zijn naam. Amen. Amen. Wilt u opnieuw de Bijbel openen en dat doen bij Romeinen hoofdstuk 8. En als u het gedeelte hebt opgeslagen, dan leg het even neer. Dan gaan we bidden dat God zijn woord voor jou wil openen. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 31. Leg het touwtje er even tussen en dan gaan we bidden met elkaar. Mag ik u voorgaan? Vader, we hebben uw woord, de Bijbel, geopend. Maar het gaat pas open als u dat voor ons doet. Als u ons hart aanraakt, onze oren aanraakt, ons luisterend helpt. Pas dan gaat uw woord voor ons leven. Wilt u dat doen? Laat het zijn als dat tweesnijdend zwaard dat in ons leven scheidend werkt. En ons toont wat van onszelf is en wat werkelijk van u is. Laat uw woord onze binnenkant spiegelen. Laat uw woord krachtig werken vanmorgen. Laat het dat doen waartoe u het uitzendt. Laat het ons doordrenken. Laat het ons veranderen. Niet alleen informeren, maar transformeren. Vader, laat uw woord ons vormen meer en meer naar het beeld van uw Zoon. Heer, spreek tot ons en laat andere stemmen in ons zwijgen. Hier in uw heiligdom. Amen. We gaan met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 31 tot en met vers 39. Opnieuw uit de NBG 1951. Daar gaan we. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover dit indrukwekkende gedeelte uit Gods woord. In mijn persoonlijk leven is Romeinen hoofdstuk 8 een van de allerbelangrijkste hoofdstukken uit de Bijbel geworden. Een collega predikant van mij, ik ken hem zelf niet persoonlijk, maar hij schreef het volgende. Zijn naam is Larry Sarver, een predikant uit Amerika. En hij vertelde over een situatie in zijn leven 20 jaar terug. Hij vertrok toen om aalmoezenier legerpredikant te worden in Alaska. Op dat moment woonde hij in West Palm Beach in, ik denk in Florida ligt dat, denk ik. En hij moest naar Montgomery in Alaska. En het eerste deel dat hij vloog was met een geweldig groot vliegtuig, niets aan de hand, alles stabiel, alsof je in een bus van Hengelo naar Enschede toe rijdt, niks aan de hand. Het tweede deel, dat was het laatste stukje, moest hij overstappen naar zo'n propellervliegtuigje met twee propellers, links en rechts eentje, vrij klein vliegtuig, toch nog behoorlijk wat mensen erin. En dat was echt een ander verhaal, andere koek. En terwijl zij opstegen, klonken al de waarschuwingen dat het slecht weer zou gaan worden. Het zou een bumpy ride gaan worden, een achtbaan. En dat werd het ook. Er was turbulentie. Er waren ze nu en dan van die luchtzakken. Ik weet niet, hebt u wel eens gevlogen? Ja, dat denk ik wel, hè. Waarschijnlijk allemaal al een keer naar Israël toe. Maar als je dan van die luchtzakken hebt, dan valt het vliegtuig echt voor je gevoel een flink stuk omlaag. Dat doet hij ook, maar dat voelt heel eng. En in dat vliegtuigje helemaal, het voelde aan als een papieren vliegtuigje. Je had niet het idee dat je ooit nog veilig aan de grond zou komen. En terwijl die turbulentie en die luchtzakken om de havenklap zich aandienden... En de mensen steeds witter werden, de vrouwen begonnen te gillen... de mannen zaten doodstil, lijkbleek op hun stoelen... was daar voortdurend de stem van de piloot die zei... het komt goed, het komt goed. Hij had dit vaker meegemaakt, hij kende zijn vliegtuig. Hij zei, het komt goed, we hebben dit vaker meegemaakt. Gaat u maar rustig zitten. Het voelt akelig, maar het komt goed. En Larry die vertelde, hij zat in dat vliegtuig... en zijn gedachte was, nou, ga ik het nog redden? Zal ik ooit nog weer levend voet vast de grond zetten? Zal ik ooit daar als legerpredikant aan de slag gaan? Maar voortdurend klonk daar die stem van de piloot die zei... het komt goed, wees gerust. En ik denk dat is iets wat de Heere God ook voortdurend doet in jouw leven. Want soms ga je ook door turbulente periodes heen in je leven. Het voelt als een bumpy ride. Het voelt als een rollercoaster, als een achtbaan. Ik hou helemaal niet van die dingen. Ik kan daar niet tegen. Maar daar zit je dan in en het vliegt alle kanten uit. En komt dit ooit nog goed? Het leven kan zich soms op die manier aandienen. En wij weten niet wat komend jaar gaat brengen. Voor jou, voor mij, voor ons, als gezin, voor u. Het kan van alles zijn. Maar wat is het dan goed dat God voortdurend tegen jou zegt... maar hey, het komt goed. Wees hiervan overtuigd. Ik ben bij je, ik ben in je, ik zal je leiden. Het komt goed. Romeinen hoofdstuk 8 is eigenlijk... dat is de boodschap van Romeinen hoofdstuk 8. Het begint met die... er is een piep. Daar begint het hoofdstuk niet mee, maar er is een piep. Oké, okay. Ja, er is niks aan te doen, begrijp ik. Ja, wel, ja. Oké, okay. Nou, goed, we negeren het. Hoofdstuk 8 begint met die opmerking... als wij in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling meer. En het eindigt met die enorme bevestiging... niets zal jou ooit kunnen scheiden van de liefde Gods... welke is in Christus Jezus onze Heer. En daartussenin wordt verteld waarom dat allemaal zo is. En ik wil met u vanmorgen heel graag kijken... Naar het slotgedeelte. Weet u, u hebt dat nodig. Die diepe overtuiging, ik ben zeker in Christus. God zal mij er in zijn zoon doorheen sleuren. Wat er ook gebeurt en hoe bumpy het allemaal ook is. Als die zekerheid in uw leven afwezig is... dan is het bijna alsof je als de verloren zoon wel op pad bent gegaan... naar het vaderhuis, maar je bent nooit aangekomen. Alsof je nooit de omarming van je vader hebt ervaren en nooit... Die ring, die zegelring aan je vinger hebt gekregen... en dat nieuwe kleed en die nieuwe schoenen... en dat hij als een geweldige ceremoniemeester een feest voor jou heeft. Net alsof je niet werkelijk naar huis bent gegaan... als onzekerheid een rol speelt in jouw leven... als je aan het begin van het nieuwe jaar bent. En ik weet niet hoe het hier is. Ik heb daar met name in Brabant veel mee te maken gehad... met mensen die voortdurend twijfelden van... is het wel voor mij? Is het wel werkelijk voor mij... En dan ook eigenlijk nooit die geloofszekerheid en blijdschap kende. Nu, als u geknield bent bij het kruis van Golgotha... en u bent opnieuw geboren door de Heilige Geest... dan is het alsof God voortdurend tegen u zegt... het komt goed, ook het nieuwe jaar. Het komt goed en u hebt die zekerheid nodig. Niets en niemand, zelfs de duivel niet, kan jou scheiden... van de liefde van de Heer Jezus. En dan komt Paulus... bij vers 31 en dan zegt hij, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Het is alsof hij daar als een soort van advocaat voor de gemeente gaat staan. En eigenlijk ook al die demonische machten die toezien en God die troont, de allerhoogste plek, Jezus aan de rechterhand van de Vader. Paulus zegt, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En dan gaat hij aan de hand van 4 retorische vragen, gaat hij... zijn lezers, jou en mij, opnieuw aan het nadenken zitten over die absolute zekerheid. Hij doet dat aan de hand van 4 retorische vragen. Ik veronderstel dat u weet wat een retorische vraag is. Feitelijk is dat al een retorische vraag. Maar een retorische vraag is een vraag die geen antwoord behoeft. Als een van onze kinderen iets fout hebben gedaan en we vragen aan hun... wil je soms een draai om je oren... Daar behoef je niet echt een antwoord. Ze weten wel, oké, papa of mama willen ons aan het nadenken zetten. Of als je ziet dat een van je kinderen bezig is om met vuur te spelen en je stelt dan die vraag, wil je soms brandwonden krijgen? Dat is een retorische vraag. Nee, dat wil niemand. Paulus stelt 4 retorische vragen. En hij doet dat om ons opnieuw aan het nadenken te zetten. Maar weet je wel hoe zeker je bent in Christus? Denk eens opnieuw na. Hier is de eerste retorische vraag. Het zijn er 4. Nummer 4 gaat het snelst. De eerste 3 duren wat langer. Wat meer tijd bij nodig. Hier is de eerste vraag. Wie zal tegen ons zijn? De eerste retorische vraag van Paulus. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal tegen ons zijn? Het antwoord is zo duidelijk dat u het eigenlijk niet eens hoeft te zeggen. Niemand. Niemand. Maar de argumentatie is zo ontzettend mooi. Dit is wat Paulus zegt, als God nou voor jou is. En dat is hij, kijk maar, hij gaf namelijk het meest kostbare gaf hij aan jou. De hemel leeggegeven. Namelijk zijn eigen zoon. Het hoogst indenkbare gaf hij al, 2000 jaar geleden. Zal hij dan ook niet alle andere dingen die je nodig hebt geven? Zal hij dan niet alle andere zegeningen die u nodig hebt ook aan u geven? Zijn argumentatie is echt spectaculair. God gaf de hemel leeg het meest dierbare. Daarom met kerst zeggen we ook, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. 2 Korinthe 9 vers 15. Maar als dat zo is, zal hij dan ook niet al het andere aan je geven? Realiseert u zich voldoende dat u in Christus erfgenaam bent geworden? Van alles? Christus is de eerste erfgenaam. In hem bent u mede erfgenaam geworden. En dat maakt zo'n groot verschil. Misschien dit om dat duidelijk te maken. Waarom dat zo belangrijk is dat u erfgenaam bent. Dat God u alles gaat geven. Stel dat u, heel even, om het te pakken. Wat dat betekent voor uw leven. Stel dat u een brief hebt gekregen van een notaris. Waarin staat dat je een miljoenen erfenis hebt gekregen. Miljoenen erfenis. Ik denk zelf dat je dat niet moet willen. Maar stel dat zo is. En je bent onderweg naar die notaris. Je weet, er ligt daar een geweldige erfenis. En je bent onderweg naar de notaris. En je krijgt dan op je fiets. En dan onderweg krijg je een lekke band. Wat doe je dan? Stel dat je dan al mopperend en zeurend en klagend richting de notaris gaat. En iemand zou jou onderweg tegenkomen en zeggen, joh, wat is aan de hand? En je zou zeggen, nou, ik heb net een miljoenen erfenis gekregen en dat is mijn achterband lek. Voelt u maar aan. U bent zo ongelooflijk rijk. God heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft u alles gegeven. Alsjeblieft, wees blij. U bent zo ongelooflijk rijk in Christus. En als dan eens een keer in het komend jaar uw achterband kapot gaat, ga dan niet mopperend uw weg vervolgen, maar verblijd u in de Heere. Wederom zegt Paulus, verblijd u in de Heere. En u krijgt zoveel. Ik wil u dat gewoon even opwijzen. Realiseert u zich. U bent erfgenaam van deze wereld, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En machtig. Vroeger, toen we student waren en helemaal niks hadden, dan reden we wel eens door een prachtig landschap en dan zagen we een prachtig mooi landhuis. En dan zei ik, Heere God, als ik erfgenaam ben, dan wil ik dat landhuis straks wel. Nou ja, u snapt hem wel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. U krijgt een opstandingslichaam. God zal jou dat geven. U krijgt een opstandingslichaam. Alle gebrokenheid, alle vermoeidheid. We kunnen soms zo moe zijn, soms zo grieperig zijn. Ik geloof dat de helft van Nederland op dit moment grieperig is. En dat kan je soms zo uitputten en de blijdschap wegnemen. Die vermoeidheid zal er niet meer zijn. Nu zingen we nog. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood. En dat prachtige refreintje. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En u hebt dat opstandingslichaam nodig. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. U gaat straks nieuwe ogen krijgen om de glorie van Jezus echt te kunnen zien. Onze ogen kunnen dat zo niet aan. U zult nieuwe oren krijgen om de volmaakte lofzang te kunnen horen. Nieuwe stembanden om mee te zingen in dat hemelse koor. Een nieuw verstand om nog meer de vreugde te kunnen kennen van hem kennen. nieuwe smaakpapillen. Wat denkt u als u straks het bruiloft van het lam... Och, dan zult u nog nooit zo lekker hebben gegeten als dan. Nieuwe smaakpapillen. Een nieuw hart dat nog meer... We zijn soms nu nog verdeeld. Maar een nieuw hart dat nog meer uitgaat naar hem en hem kan aanbidden. Zo, ik bid u toe dat u in het nieuwe jaar hem meer gaat leren kennen als degene die zijn leven voor jou gaf. Hij koos ervoor om voor jou naar het kruis te gaan. Dat is niet het spel der mensen geweest. Maar Gods wil dat zijn zoon naar het kruis ging. Hij struikelde niet toevallig voor die kogel die voor jou bedoeld was. Maar hij ving hem op en hij stapte bewust op de plek voor jou om die kogel op te vangen. Ken hem als degene die voor jou tot een vloek werd aan het kruis. Daar vond een eeuwige omwisseling plaats. Dat is waarom we zingen. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heilige naam. En Heer, ik hou van u, want u hield van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. En als we zoiets zingen, dan mag het niet alleen maar met onze mond, maar loof de Heer mijn ziel. Alles in ons trilt van blijdschap. Hij kwam, God gaf zijn zoon. En elke oppositie tegen Gods kinderen is zinloos. Ken God als degene die zijn leven voor jou gaf. Wat het leven ook gaat brengen in het komend jaar. Leer hem meer en meer kennen op die wijze. Tweede retorische vraag. De tweede. Gezondheid. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Vers 33. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wat is het antwoord op de vraag? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Nou, u weet het wel, dat is een retorische vraag. Niemand. Niemand. God is de hoogste rechter. En hij heeft jou schuldloos verklaard. Er is geen beroep meer mogelijk. Maar wie zijn nu eigenlijk degenen die Gods kinderen beschuldigen? Dat zijn er vier. In de eerste plaats, de ware aanklager is God zelf. Maar hij klaagt jou niet meer aan als je bij het kruis bent geweest en het oordeel van jouw leven is weggenomen. Dan word je schuldloos verklaard voor die hemelse rechtbank en zal hij jou nooit meer aanklagen. De tweede partij die jou vals aanklaagt, en daar hebt u meer mee te maken dan u vaak doorhebt, is Satan en al die gevallen engelen. Die zijn pijlen op jouw leven afschiet en probeert jou aan te klagen, daarmee de blijdschap uit jouw leven weg te nemen. En dat je maar terug deinst in een hoekje, maar je hebt het weer verkeerd gedaan. Nu laat mij u het gewoon maar heel simpel zeggen. In het komend jaar gaan er echt weer heel veel dingen mis, hoor. Wees daarvan, als God naar je kijkt, dan weet hij, dat gaat weer niet lukken dit jaar. Dat is een gegeven. Maar veel belangrijker is, laat het je niet aanklagen. Ga met die dingen naar de Heer Jezus toe. Zeg, Heer, het is weer misgegaan, maar ik kom bij u. Ik schuil bij u. En u vergeeft mij, keer op keer weer. Satan is een valse aanklager. Luther, de kerkreformator Luther, vertelde ooit eens... Hij werd heel erg aangevallen. Op een nacht dat Satan weer naar hem toe kwam. Wellicht waren het demonen, ik weet het niet. Die naar hem toe kwamen en hem wees op al de dingen die mis waren gegaan. Nu, ik weet niet of u Luther kent, maar Luther was een heftig mannetje. Hij heeft heel wat dingen gepresteerd, maar het was echt een hele heftige man. Hij heeft zijn vrouw vaak moeilijk gemaakt, zijn omgeving vaak moeilijk gemaakt. Zichzelf moeilijk gemaakt. En je zou bijna kunnen zeggen, Satan had voldoende grond om hem aan te klagen. Dat deed hij. En Luther worstelde daarmee. Als u ooit op bezoek gaat, ik meen in Wittenberg, in een van die torens van een kasteel. Er is een hele grote inktvlek op de muur. Dat schijnt ontstaan te zijn toen Luther in een opwelling van wanhoop een inktfles richting die Satan gooide. Hoe dat in zijn kopje ook maar omging. Maar dit is wat uiteindelijk Luther vertelde. Hij zei, en dan kwam de tegenstander weer om mij aan te klagen met een hele lijst met zonden. Hij zei, uiteindelijk heb ik gezegd, je hebt gelijk. En er zijn er nog een aantal waar jij geen weet van hebt. Maar hij pakte een rode pen en hij zette er een groot rood kruis doorheen. Maar dit bewijsstuk, Satan, wat jij mij voorhoudt, waarmee jij mij aanklaagt, waarmee jij mij probeert lam te leggen, is aan het kruishout van Golgotha weggeslagen. Het bewijsstuk is weg. Er is geen bewijsstuk meer tegen mij. En u gaat daarmee te maken krijgen. Misschien dat u zelfs wel op dit moment hier zit en u hebt misschien wel gezongen, maar diep van binnen had u zoiets van, ja, moet je mij nou zien zingen? Terwijl dit en dit en dit in mijn leven loopt. Laat het u niet overkomen, lieve mensen. U bent... Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Staat niet toe. De derde aanklager, en dat is een lastige, dat kunnen vrienden en collega's zijn. Vrienden en collega's, zelfs broers en zussen in het geloof, kunnen het jou moeilijk maken. Kunnen jou het gevoel geven van, nou ja, ik ellendig mens, zeg maar. Kunnen jou het gevoel geven, het is niks met mij. En soms gaat dat onbedoeld. Ik heb in mijn eigen leven heel sterk geleerd, als ik ervaar dat, ook al is het een broeder van mij of een zuster van mij, als ik het gevoel krijg van die ander dat ik schuldig sta als kind van God, en dat ik het gevoel heb dat ik daarin geïntimideerd word, gemanipuleerd word, dat ik het echt afwijs en naast me neerleg. Maar ik weet wel dat ik dingen misdoe. Mijn vrouw weet het misschien nog wel beter. Maar hier is de vierde aanklager. En daar hebt u misschien ook last van. Heel hoop van niet. Maar voor hen die dat wel hebben, wil ik het noemen. De vierde aanklager ben jij zelf. De vierde aanklager ben jij zelf. Ik wil zo graag dat het bij u doordringt dat u voor die rechtbank hebt gestaan en dat God heeft gezegd, schuldloos. Geen elke beschuldiging houdt stand in jouw leven. Schuldloos, Wim. Schuldloos. Ik heb het er zelf nog zo moeilijk mee. David Pawson heeft een boek geschreven, Sleutels bij de Bijbel. Ik denk dat sommigen van jullie dat boek wel kennen. En hij vertelt daarin dat hij jaren terug, na de dienst, een oud vrouwtje, 70 jaar, achter in de kerk zag zitten huilen. Zachtjes, een gebogen hoofd, was aan het huilen. En hij ging naar haar toe en raakte aan de praat met haar. En dat vrouwtje vertelde dat zij zich niet kan voorstellen dat God haar vergeven had. Hij zei, David, in mijn leven zijn er dingen gebeurd. Als mijn familie dat zou weten, dan zouden ze nooit meer met mij willen optrekken. Als mijn vrienden het weten, dan willen ze niks meer met mij te maken hebben. En elke dag bid ik God dat hij mij wil vergeven. En ze bleef maar huilen. En David nam een aantal teksten met haar door. En zei tegen haar, de eerste keer dat jij dit beleed aan de voeten van het kruis, heeft God jou al vergeven. 30 jaar terug. En al die tijd dat je het opnieuw te berde bracht. En hij maakte het maar heel zichtbaar, schudde God zijn hoofd en vroeg God zich af, waar heb je het over? Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft God jouw overtredingen van jou weggedaan. Laat het alsjeblieft tot u doordringen. Dat als u hier zit en in het verleden zijn er dingen geweest waarvan u weet, daarvoor moest Jezus aan het kruis. Maar laat het je niet meer aanklagen. Verblijd u zich alsjeblieft. Het zal zo'n verschil uitmaken in jouw leven. Ik wil heel graag dat dit heel goed tot ons doordringt. Dit gaat over jouw identiteit in Christus, wie je bent in Christus. Ik heb mij laten vertellen dat er een Europese prinses was, ik weet niet welke, die ook niet proberen vast te stellen naar dit verhaaltje, maar een Europese prinses. Zij was beeldschoon, alleen ze had een hele lelijke neus. En het beeld dat zij van zichzelf had was, ik ben het lelijke eendje in de koninklijke familie. En het is niks met mij en het wordt ook niks met mij. En het drukt een ongelooflijk zwaar stempel op haar identiteit, op haar zelfbeeld. En de ouders zagen dat hun dochter daaronder leed. En ze hebben toen een plastische chirurg in de armen genomen. En die heeft deze prinses toen geopereerd. De operatie verliep perfect. En de bandage werd weggehaald. Het was nog wat rood door de ingreep. De prinses keek in de spiegel en zei: nee, het is helemaal niks geworden. Helemaal niks geworden. De dokter heeft een half jaar lang met haar moeten praten voordat ze ging zien dat de neus wel goed was. En dat zij een prachtige vrouw was geworden. Nu, u hebt allemaal prachtige neuzen. Dat is niet waar het om gaat. Maar in Christus bent u zonder vlek en zonder rimpel. Maar wat heeft God de tijd nodig om u daarvan te doordringen dat dat ook zo is? Christenen moeten de meest blije mensen zijn hier op aarde. Echt waar. Blijdschap is een kenmerk van een christen. Maar wat heeft God vaak de tijd nodig om je te laten zien wat je identiteit in Christus is? De vraag: wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God doet het niet, Satan wel, valselijk. Vrienden kunnen het doen, valselijk. U kunt zichzelf ook aanklagen, valselijk. Niet doen. Niet doen. God is voor jou. Derde retorische vraag. De derde retorische vraag: wie zal veroordelen? Ligt eigenlijk in het verlengde van die beschuldigingen. Wie zal beschuldigingen leiden tot veroordeling of vrijspraak? Wie zal veroordelen? Vers 34. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor jou pleit, die jouw belangen behartigt bij zijn hemelse Vader. Dus de vraag: wie zal veroordelen? Ja, het antwoord wordt een beetje saai, maar u weet het waarschijnlijk wel. Niemand. U bent schuldloos verklaard. Toen Jezus aan het kruishout van Golgotha voor jou stierf, in zijn moment van sterven, riep hij één woordje. En misschien kent u dat Griekse woordje wel. Hij riep tetelestai. Eén woordje. Dat woordje werd altijd gezet onder schuldbekentenissen wanneer je je schuld betaald had. Tetelestai. Volbracht. Het is volbracht. Letterlijk betekent het schuldloos. Er is geen oordeel meer over jouw leven. De zaak is gesloten. Satan kan geen hoger beroep meer tegen jouw leven, tegen jouw zaak aanspannen. Door de allerhoogste instantie ben je schuldloos verklaard. En Jezus zit daar aan die rechterhand van de Vader en hij pleit voor jou. U hebt een advocaat in de hemel die het voor jou opneemt bij de Vader. En kijk hoe diegene is die daar is. Er staat: hij is de gestorvene. Hij heeft die kogel voor jou opgevangen. Hij is voor jou gestorven. Goede Vrijdag staat in ons hart gebrand. Maar wat meer is, zegt hij, ken hem als de verrezene. Ken hem als de verrezene. Heel even, dit is echt van belang. We hebben 8 jaar in België gewoond. En België is echt een rooms-katholiek land. En wat mij altijd opviel is dat bij de kapelletjes en boven de deuren van elke kamer hangen crucifixen met Jezus erop. De protestantse kruisen kennen dat niet. We hebben vaak een kaal kruis waar geen Jezus aan hangt. Ik denk dat dat meer bijbels is. Paulus zegt: ik ken hem als de gestorvene. Maar hij zegt: wat meer is, ken hem als de opgewekte. Dat is meer, want Jezus leeft. Hij is niet in het graf gebleven, hij leeft. Ken hem als de verrezene, door de Vader. Door de Vader. En degene die voor jou pleit, die zit waar? Aan de rechterhand van God. Die aan de rechterhand van God is. Hij pleit voor jou. Weet je wat het betekent dat Jezus voor jou pleit? Dat is zo'n bekende uitdrukking. Hè? Jezus pleit voor mij. Hij is mijn hoogpriester, hij is mijn middelaar. Hij pleit voor mij. Wat betekent dat nou, dat hij voor mij pleit? Wat betekent dat nou? Hij voor mij pleit. Hij is aan de rechterhand van God. En hij pleit voor jou. Wat betekent dat? Het betekent volgens mij in elk geval 2 dingen. Het betekent 2 dingen in elk geval. Het eerste is dat degene die de allerhoogste positie heeft, gezondheid, die de allerhoogste positie heeft, tegelijkertijd het Lam van God is. Oh, u kent dat gedeelte uit het boek Openbaringen, waar Johannes in die troonzaal is. En dan ziet hij Jezus als de leeuw van Juda. Maar dat niet alleen. Hij ziet Jezus ook als het lam van God dat voor jou is geslacht. Beide tegelijk. Weet u, Jezus pleit voor jou. Hoe doet hij dat? Hij toont als het ware aan zijn vader elke keer weer. Kijk, vader, ik ben de leeuw van Juda. U hebt mij alle macht gegeven. Maar tegelijkertijd ben ik het lam dat geslacht is. Ook voor Wim. Ook voor jou. En vader, als Wim het weer eens mis heeft gedaan. Vader, ik ben het lam dat voor hem is geslacht. Het is als het ware alsof de vader in zijn zoon de grond ziet waarom hij mij kan vergeven. Daarom dat Johannes in een van zijn brieven zegt, als wij gezondigd hebben, wij belijden onze zonde, is God rechtvaardig om jou te vergeven. God staat in zijn recht om jou te vergeven. Want Jezus pleit voor jou door de wonden te tonen in zijn handen, in zijn voeten. Vader, ik ben geslacht voor Wim. Voor jou. En het tweede hoe hij voor jou pleit. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar ik wil zo graag dat u dit weet voor het nieuwe jaar. Als het een bumpy ride wordt. Hij bidt dat jouw geloof mag stand houden. Er zijn een paar plekken in de Bijbel waar ons iets wordt getoond van wat het betekent dat Jezus jouw pleitbezorger is. Hier is een gedeelte. U mag dat wel even opzoeken. Lucas hoofdstuk 22 vers 31. Dan zien we de pleitbezorger, de middelaar tussen God en mensen, aan het werk. Lucas 22 vers 31, dit is wat er staat. En de Heer zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist. Dit is de herziende Statenvertaling. Heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. En dan komt het vers 32. Maar Simon, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Jezus bidt voor Simon dat zijn geloof zal stand houden als hij door de bumpy ride heen gaat, wanneer Satan probeert hem te ziften. Met andere woorden, als wij worden aangevallen, en dat gaat gebeuren in het komend jaar, dan hoeft u niet bang te zijn dat uw geloof zal bezwijken, want Jezus bidt voor jou dat je geloof zal stand houden. Het feit dat u hier zit en misschien al wel 85 jaar oud bent, en u nog steeds van harte kunt zeggen, ik hou van Jezus, nog meer kunt zeggen, ik hou van hem en ik wil mijn wedloop voor hem afmaken, is bewijs dat Jezus voor jou heeft gebeden dat je geloof mag standhouden. U bent echt niet zo'n geweldenaar. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar Jezus bidt voor jou. Jezus bidt voor Petrus. Hij zegt dat Petrus nog voor de haan kraait. De haan kraait trouwens maar één keer. Hè? Zul je me drie keer verloochend hebben. Maar geloof me dat het een schok was voor het optimisme van Petrus. Maar Simon, ik heb voor je gebeden. En straks, als alles weer op zijn plek is gekomen, geen twijfel, want het gaat gebeuren, bemoedig dan je andere broeders en zusters. Zo pleit Jezus voor jou. Hij is de garantie dat eind van de wedloop jij de finishlijn zult bereiken. Laatste punt, en dan gaan we afronden. Opnieuw een retorische vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vers 35. Waar het antwoord denk ik dat u inmiddels wel weet. Niets of niemand. Want God staat garant. En dan is hij ongelooflijk uitgebreid in alles waarvan wij denken dat het ons misschien wel eens zou kunnen scheiden van Gods liefde. Maar als u Jezus hebt leren kennen als degene die voor jou stierf, die verrezen is, die aan de rechterhand van de Vader is, die voor jou pleit en jouw belangen voor de eeuwigheid behartigt, dan kun je zeggen, niets kan mij scheiden. En dan wil ik het u gewoon maar voorlezen. En dan staat er, want ik ben verzekerd. Mijn paspoort is getekend, want ik ben verzekerd dat. En let u alsjeblieft op wat er staat. Ik ga er heel snel doorheen. Nog dood, nog leven. Jezus is de opstanding en het leven. Hij is met je. Nog engelen. Engelen stuurt Jezus uit om jou bij te staan. En over gevallen engelen heeft hij getriomfeerd. En jij zult straks mee over hen oordelen. Nog machten. Niet die van demonen. Niet die van wereldleiders. Nog heden, nog toekomst. Jezus is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheden. Daarom zingen we wat de toekomst brengen moog. Mij geleid des Heere hand. Nog krachten. Elke storm die tegen jou gericht is, mag rekenen op het moment dat Jezus zal zeggen, zwijg, wees stil. Nog hoogte. Met mijn God spring ik over elke muur en elke hoogte. Nog diepte. Al ga ik door een dal van duisternis, hij is bij mij. Al hangt de schaduw van de dood over mijn leven, ik vrees niet, hij is bij mij. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zullen we met elkaar nog een moment van dankgebed, misschien een moment van aanbidding hebben? Ik weet niet, misschien zijn er een paar die hardop een dankgebed willen uitspreken. Als dat niet zo is, dan zal ik u voorgaan. Maar wellicht zijn er een paar die ons willen voorgaan in dankgebed, in aanbidding. Voelt u zich alstublieft vrij.
Heere God, ik wil u danken, Heer, voor deze morgen, voor uw vrijheid. Omdat wij altijd bij u mogen komen. Heer, voorheden. Dank u wel daarvoor. Voor uw liefde en uw genade en uw moed. Heer Jezus, dit alles vragen we ook in zijn naam. Amen.
Amen.
Heer, u danken dat we vanmorgen hebben gehoord, dat we mogen weten dat u ons helemaal vrijgekocht hebt. Dat alle beschuldigingen van de duivel, van anderen, maar ook van onszelf, dat we die weg kunnen brengen. Dat u alle zonden die we gedaan hebben, als we die beleden hebben, dat u die zonden weggedaan. Daar wil ik u loven en prijzen.
Amen. Amen.
Vader, dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. Dank u wel dat we u onze hemelse vader mogen noemen. Dat we daardoor erfgenamen zijn geworden in uw koninkrijk.
Ja.
Dank u wel, Heer Jezus, dat niets of niemand ons daarvan kan scheiden.
Ja. Amen. Amen. Het nieuwe jaar ook gaat brengen, Vader. Uw Zoon gaat ons voor. Overal waar we komen, bent u eerst geweest. Voor u is er geen enkele verrassing in ons leven gebeurd. Want u kent ons en u. Elk blad van ons leven is voor u als een beschreven blad. En dank u wel dat we zo ongelooflijk veilig zijn in Jezus' handen. Dat hij niet toestaat dat jij uit zijn handen geroofd zult worden. En hij zal het afmaken wat hij in jou is begonnen. En misschien wordt het wel een achtbaan aan emoties in dit jaar. Hij is bij je. Hij is in je. En wees daarvan overtuigd. Je zult het redden. Niet omdat jij zo krachtig bent. Maar dat hij dat is. En je zult merken dat je kunt zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Dank u wel, Vader, dat we mogen rekenen op uw zegen dit jaar. We mogen rekenen, Heer, op uw Heere Jezus als degene die voor ons pleit bij de Vader. En u bent de Allermachtigste. Daar waar de wereld in hoog tempo richting het einde van de eindtijd gaat, troont u. Zetelt u in de hemel, Vader, en lacht u over het woelen van de volkeren. En daarin zit zo'n rust. Zo'n geweldige rust. U hebt echt alles in de handen. U bent die soevereine God die niets ontgaat. Vader, wat is het geweldig om aan de hand van uw Zoon het nieuwe jaar in te wandelen. We zien uit naar alles wat u gaat brengen, alles wat u gaat geven. Uw naam zij geprezen. U komt toe alle glorie, alle eer. Onze verwachting is van u. Amen. Amen. Mag ik u vragen om zoveel mogelijk te gaan staan? Dan willen we de zegen ontvangen. En dan zingen we tenslotte nog met elkaar uit de bundel van Johan de Heer, In Gods Overwinning, even voor de muzikanten, 1, 3 en 4. Dus drie coupletten, 1, 3 en 4. Graag wil ik u de zegen meegeven, dan gaan we dit met elkaar zingen. Voor nu, mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de blijde en troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen. In Gods Overwinning. Thank you.